Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Dorrit Kluishuis, host van deze aflevering. En naast mij zit mijn co-host Maria Sleddering.
Hi.
En in deze aflevering spreken we met Loes Vrolijk, internist-infectioloog in het Groene Hart Ziekenhuis.
Hi.
En Marianne Hendricks, fellow infectieziekte in het Radboud UMC. Wat fijn dat jullie er zijn.
Hallo.
Vandaag gaan we het samen hebben over aureusbacteriemie en alle vragen die vaak bij ons opkomen. Zoals wanneer doen we nou wel een PET-scan en wanneer niet? En hoe lang moeten we nou behandelen? Maar om eerst even kennis te maken met onze gasten, stellen we altijd een vraag. Dus voor jullie beiden, wat doen jullie om te ontspannen?
Moeilijke vraag, hè? Ja. We zijn allemaal wel eens buiten het ziekenhuis. Wat doe je dan?
Nou, om te ontspannen, ik vind het heerlijk om een goed boek te lezen als ik daar aan toe kom.
Heb je nog een gouden leestip?
Nou, Als de wolven huilen, heb ik recent gelezen. Was ik erg van onder de indruk.
Oh, wat goed.
Ik ga graag hardlopen. Dat vind ik echt pure ontspanning. Ik doe het echt te weinig de laatste tijd, maar dat is wel echt ontspanning voor mij.
Nou, wat leuk. Nou, we gaan aan de hand van twee casus gaan we de aureusbacteriemie doornemen. En we beginnen met de eerste. Dat is een 54-jarige man. Hij heeft een blanco voorgeschiedenis en hij wordt verwezen naar de spoed omdat hij al 7 dagen koorts heeft. De huisarts had hem een kuur amoxicilline gegeven bij verdenking van een pneumonie, maar eigenlijk heeft hij geen richtinggevende klachten. Bij het onderzoek op de spoed zie je een matig zieke man. Hij is wel helder en alert. Hij heeft koorts, 39 graden. Hij is tachycard met een puls van 110. Hij heeft wel een normale bloeddruk, 120 over 80 en een goede saturatie. Hij heeft geen afwijkingen bij hart, longen of de buik bij lichamelijk onderzoek en ook niet aan de huid. Daar wordt bloed geprikt, daar werd met name een leukocytose gezien en een CRP van 120 en hij wordt opgenomen met ceftriaxon na afname van bloedkweken. De volgende dag worden 3 van de 4 flesjes positief met gram-positieve kokken in trossen en er wordt gedacht aan een aureusbacteriemie. Nou, met deze informatie, wat zouden jullie nog meer willen weten van de anamnese en als je het lichamelijk onderzoek de volgende dag nog een keer doet, waar zou je nog extra op letten?
Nou, bij de anamnese zou ik ten eerste op zoek gaan naar, zijn er aanwijzingen voor een focus van de bacteriemie? Dus zijn er bijvoorbeeld huidafwijkingen geweest? Of is er een gewricht wat pijnlijk is? Is er bijvoorbeeld rugpijn? Verder zou ik qua anamnese, je hebt gezegd hij heeft een blanke voorgeschiedenis, maar ik zou toch willen weten, is er iets van kunstmateriaal in het lichaam aanwezig? Is het een patiënt die bijvoorbeeld ook al bekende hartklepproblemen heeft? Eerder een endocarditis doorgemaakt? Nou ja, dat zou waarschijnlijk wel bij de voorgeschiedenis naar voren zijn gekomen. En verder zou ik ook nog wel wat willen weten over bijvoorbeeld risicofactoren zoals intraveneus drugsgebruik of ander medicatiegebruik. Iets wat bijvoorbeeld iets met zijn afweer doet.
Ja,
dan sluit ik me helemaal bij aan.
Wat goed. En bij lichamelijk onderzoek, nog dingen waar jullie extra goed op zouden letten?
Ja, ik denk dat je met name bedacht bent. Hè. Zijn er complicaties van die aureusbacteriemie? Dus dan denk je, je luistert extra goed naar het hart om te kijken of je soefels hebt. Nou, bij je anamnese heb je natuurlijk ook al gevraagd naar de gewrichten. Maar ook daar besteed je wat extra aandacht aan. En bijvoorbeeld spondylodecitis zou je ook met kloppijn over de wervelkolom kunnen diagnosticeren. Of in ieder geval een verdenking op kunnen hebben. Dus ik denk dat dat dingen zijn waar je met lichamelijk onderzoek extra naar kijkt. En Loes zei het ook al, je kijkt naar het focus. Dus je kijkt ook denk ik extra goed naar de huid. Is er een aanwijzing voor een porte entrée? En nog even terugkomend op die complicaties. Ja, endocarditis stigmata zijn natuurlijk ook dingen waar we naar kijken.
Ja.
En helpt het je dan als je zou weten waar die aureus vandaan is gekomen? Of dat nou inderdaad uit een wondje is gekomen? Of geeft het je nog richting?
Het is met name van belang dat als je een duidelijk focus hebt, dat dat nog uit kan maken voor de behandelstrategie. Dus met name wanneer je niet weet wanneer het focus is en afhankelijk van of er strooisharen wel of niet zijn, kan dat de behandelduur verlengen. En bij duidelijk focus, dus bijvoorbeeld je ziet een wondje met cellulitis eromheen, dan heb je een heel duidelijke porte entrée. En dan zou je dus uiteindelijk, als je geen tekenen ziet van complicaties van de aureusbacteriemie, korter kunnen behandelen. Omdat het dan namelijk een huidinfectie is met een positieve bloedkweek en niet een aureusbacteriemie van onduidelijke origine.
Ja, van onduidelijke duur dan dus ook.
Precies.
Okay. Ja. Nou, bij deze patiënt blijkt daarbij navraag eigenlijk geen recente grote verwondingen of huidinfecties, maar hij werkt wel vaak in de tuin. Hij is nooit geopereerd, dus geen kunstmateriaal. Er zijn eigenlijk ook geen pijnklachten, ook niet in de rug. Ook geen cardiale klachten, geen uitdeem, geen medicatie en ook geen IV-drugs. Bij lichamelijk onderzoek eigenlijk ook helemaal geen afwijkingen. Niet aan de rug, niet aan de huid en ook geen soevel of endocarditis stigmata. En de kweken blijken inderdaad positief te zijn voor S. aureus. Nou, eigenlijk aan jullie de vraag, hoe zouden jullie deze aureusbacteriemie nu duiden? En misschien kun je globaal iets zeggen over hoe we de aureusbacteriemie classificeren.
Nou, ik denk dat je bij deze patiënt dat er sprake is van een community-acquired staph aureus bacteriemie met onbekende delay. Want je weet niet hoe lang die man had al 7 dagen in ieder geval koorts. Dus er is, je weet niet wat de porte-entrée is geweest, maar er is in ieder geval delay tot aan start adequate therapie. Dus ik denk dat dat risicofactoren zijn. Van oudsher klassificeren we de aureus bacteriemie in ongecompliceerd en gecompliceerd. Dat is best een lastige indeling vaak, omdat er in verschillende richtlijnen verschillende definities worden gebruikt. In de Nederlandse richtlijn wordt echt gesproken over aureus bacteriemie als die gecompliceerd is, als er sprake is van bevestigde strooiaarde of geïnfecteerd kunstmateriaal wat niet te verwijderen is. Maar in de Amerikaanse ITSA-guidelines staan bijvoorbeeld ook risicofactoren voor een gecompliceerd beloop in diezelfde definitie. Dat zijn natuurlijk eigenlijk per definitie wel 2 verschillende dingen. Dus ik denk dat je bij deze patiënt dat je nog niet weet of er sprake is van een ongecompliceerde of gecompliceerde bacteriemie. Je hebt in ieder geval meerdere risicofactoren voor een gecompliceerd beloop, namelijk je community-acquired bacteriemie, de lange delay tot aan start adequate therapie en je onbekende port-entrée. Ik denk dat dat de 3 belangrijkste factoren zijn die deze casus een verhoogd risico geven op een gecompliceerd beloop.
Ja, en als je zegt dus risico op gecompliceerd beloop, zijn die risicofactoren dan geassocieerd met een slechtere overall survival of met het vaker vinden van een complicatie zoals een strooihaard of een spondylolisitis?
Ja, dus die risicofactoren zeggen met name iets over het risico op complicaties. Dus het aanwezig zijn van een endocarditis of een spondylolisitis of andere relevante strooihaarden. En uiteindelijk zegt dat meer over prognose dan de risicofactoren alleen.
Ja, duidelijk. Ja.
Maar dat betekent wel dat we goed gaan zoeken, denk ik.
Zeker.
Ja. En wat adviseren jullie ten aanzien van de bloedkweken? Want we hadden dus nu op de spoedeisende hulp bloedkweken afgenomen. Daarna zijn we gestart met ceftriaxon. Nou, dan gaan we straks natuurlijk over de behandeling hebben. Maar wat doen we ook weer met die bloedkweken?
De bloedkweken herhalen we 48 uur na start van adequate therapie. Dus 48 uur na start van de ceftriaxon zou ik wel ook al kweken afnemen. En die herhaal je dan in principe iedere 48 uur totdat ze negatief blijven.
Ja. En naast de bloedkweken, wat zouden jullie nu aan aanvullend onderzoek willen?
De TTE en de PET-CT.
Daar kunnen we het denk ik even over hebben. Dus we beginnen denk ik vaak de cardioloog te bellen van we hebben een aureus bacteriemie en die doen dan een echo. En hoe snel vinden we dan eigenlijk dat dat moet gebeuren? Zo'n echo, weet je dat?
Binnen een week wil je in ieder geval een echo. En als er klinische tekenen zijn van endocarditis, dan zo snel mogelijk. Dus met name omdat je bij een endocarditis soms ook een operatieindicatie hebt. En dat kan zelfs urgent zijn. Dus bij patiënten met een duidelijke soevel wil je wel echt een transthoracale echo op korte termijn. Om te kijken of er klepfalen is. En of er tekenen zijn van een aorta-wortel-absces. Dat zijn tekenen om een patiënt wel met spoed te opereren.
Ja, dus bij een soevel echt wel snel en anders alsnog, maar dan heb je iets meer.
Precies, dan kan je iets meer tijd nemen daarvoor.
Het daglicht en na het weekend af te wachten.
Ja. Die PET-CT, want daar is natuurlijk wel eens wat discussie over. Moet dat nou wel, moet dat nou niet? Wat vinden jullie? Moet dat bij iedereen?
Ik denk dat dat zeker niet bij iedereen hoeft. Ik denk dat er bij deze patiënt zou ik hem wel maken, omdat de risicofactoren waar we het eerder over hadden. Maar ik denk dat er best een lage risicogroep te identificeren is die niet waar de opbrengst van aanvullende beeldvorming heel laag is. En dan denken we natuurlijk met name aan de hospital-acquired aureus bacteriemie, waarbij je direct gestart bent met adequate antibiotica, waarbij je de flebitis ziet en dan direct start. Ik denk, en daar is ook onderzoek naar gedaan, dat daar de winst van aanvullend onderzoek gewoon heel erg laag is. En nou ja, we weten allemaal hoeveel een PET kost. Dus ik denk dat we daar best wel wat kritisch in mogen zijn.
Ja. En de MRI van de wervelkolom, doe je dat altijd op basis van kliniek? Of wat zijn de redenen om daar beeldvorming van te doen?
Nou, ik zou in eerste instantie een PET-CT maken, omdat je daar alle strooihaarden op kan zien op verschillende plekken in het lichaam. Maar als een patiënt heel specifiek pijnklachten in de rug heeft die verdacht zijn voor spondylolisitis, dan kan een MRI daar nog echt extra informatie over opleveren.
Ja, en als je al, iemand komt bijvoorbeeld juist meer met het klinisch beeld van een spondylolisitis, dus je hebt bloedkweken afgenomen, je bent misschien begonnen met de MRI, en je ziet een spondylolisitis en inderdaad de bloedkweken blijken positief voor een aureus, zo zien we natuurlijk ook wel eens de ingang. Zou je dan alsnog de PET doen of heb je dan genoeg aan de diagnose spondylolisitis om je behandelduur, de echo doen we natuurlijk sowieso, want een endocarditis kan erbij komen. Maar doe je dan ook nog die PET of denk je, nee, ik heb nu al een behandelindicatie, ik heb iets wat de behandelduur bepaalt en dan voegt zo'n PET niet meer zoveel toe?
Nou, dat ligt denk ik toch ook een beetje aan de risicofactoren die je patiënt verder nog heeft. Dus inderdaad, Je hebt hier wel een duidelijk focus. Hè, dus dat is minder risicovol op het bestaan van andere strooiharden. Maar als iemand patiënt al heel lang koorts had en dus mogelijk echt een langere bacteriemie. En eventueel nog andere tekenen van strooiharden. Bijvoorbeeld dat je al splinterbloedingjes ziet of andere locaties in het lichaam waar nog strooiharden zitten, dan zou ik dat wel een reden vinden om ook nog een PET-CT te doen. De consequentie zou namelijk zijn dat als je nog ergens abscessen hebt, dat je die nog zou kunnen draineren om voldoende broncontrole te verkrijgen.
Ja, dus ik denk dat het hieraan toevoegen met name belangrijk is. Inderdaad, heb je verdenking op elders in het lichaam foci die je moet draineren. En anderzijds ook intravasculaire foci. Ja, dus op het moment dat je een intravasculair focus hebt, ga je langduriger IV met name behandelen. En deze patiënt heeft natuurlijk nu al een indicatie voor langdurige behandeling. Maar op het moment dat je dus aan een intravasculair focus denkt, of anderzijds dus die abscessen die gedraineerd moeten worden, dan zou de PET daarvan van aanvullende waarde kunnen zijn.
En dat is dan bijvoorbeeld als dat bloedkweken langer positief blijven dan je had verwacht en gehoopt.
Ja, dat is een van die criteria die je daarvoor kan gebruiken.
Ja, wat nog even globaal. Hoe behandelen we de aureus bacteriemie?
Op dit moment is de eerste keuze in de richtlijn natuurlijk Fluclox. Na afname van bloedkweken en switch vaak van empirische therapie naar Fluclox-acyline. Er is recent, vorige week, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt, maar vorige week was het Europese Infectieziektencongres waar de grote SNAP-trial resultaten gepubliceerd zijn. En daarin is Fluclox head-to-head vergeleken met cefazolina bij patiënten met een staf aureus bacteriemie. En daarin komt wel naar voren dat Fluclox wel echt meer nierinsufficiëntie geeft. Dus wellicht dat in de toekomst gaat veranderen. Op dit moment behandelen we met Fluclox.
En welke dosering kiezen we dan? Want de patiënt komt dus binnen, we hebben die positieve bloedkweek. Verder, het is misschien zaterdagavond. Heb je nog niet zoveel idee van... we hebben natuurlijk wel de risicofactoren geïdentificeerd, maar we hebben niet zo'n idee van de strooiharden. Wat start je dan in dosering? Wat doen jullie?
Ja, in mijn ziekenhuis is het 12 gram, maar de richtlijn laat ruimte voor lokaal beleid. Ook omdat er niet heel goed onderzoek is die echt vergelijkt of 6 gram of 12 gram nou beter is. Dus in mijn ziekenhuis wordt gekozen voor 12 gram totdat we weten of er endocarditis bestaat. De landelijke SWAP schrijft 6 gram per 24 uur voor als empirische behandeling. Ik weet niet hoe dat bij jou is, Marianne?
Wij doen ook 12 gram per 24 uur, ja.
Ja, dus je kan hoog beginnen en dan afschalen als je een endocarditis hebt uitgesloten redelijkerwijs. Maar je zou het ook andersom kunnen doen. Dus met 6 gram beginnen en dan ophogen.
Ja, daar laat de richtlijn wel ruimte voor.
Ja, wij zijn ook gewend 12 gram en pas later verlagen. Maar leuk om te horen dat er ook verschillen in kunnen zijn.
Ja, deze patiënt werd ook behandeld met 12 gram. En hij heeft een TTE gehad en een PET, maar daar werd allemaal niks op gezien. Wat zouden jullie dan doen? Toch nog een TEE maken?
Ik denk dat als je bij je TTE voldoende goede beeldkwaliteit hebt, dat je je TEE achterwege kan laten.
Ja, wij krijgen wel heel vaak de uitslag van de cardioloog. Geen endocarditis gezien, maar ook niet uitgesloten. Nee, dat is in jullie ziekenhuis is.
Ja, dat is in ons ziekenhuis ook zeker het geval. We weten ook van de transthoracale echo dat de sensitiviteit echt tot onder de 30% ligt. Dus het is ook gewoon echt niet het optimale onderzoek om een endocarditis uit te sluiten. Dus je zal vaak toch nog wel die TEE willen doen. Dus je moet inderdaad wel echt... goede kwaliteit van de beelden hebben, wil de cardioloog op basis van een TTE durven zeggen dat er geen endocarditis is.
Nee.
En de PET-CT helpt je soms daar nog wel een beetje bij. Hè? Dus dat is vaak waarom de cardioloog dan toch eerst de uitslag van de PET-CT wil afwachten voordat ze een transoesofageale echo doen. En dan zeggen ze als de PET-CT ook geen tekenen van endocarditis laat zien, dan vinden ze het minder waarschijnlijk. Waar dan soms ook nog wel voor wordt gekozen als bijvoorbeeld een patiënt wat fragieler is en je liever geen transoesofageale echo doet, is om de transthoracale echo na een week nog een keer te herhalen. Je verwacht namelijk dat als je een aureus endocarditis hebt, dat je op een gegeven moment ook wel klepfalen zal ontwikkelen. Of dat zich toch een duidelijker vegetatie heeft ontwikkeld.
Ja.
En dat je dus in tweede instantie daar wel meer duidelijkheid over krijgt.
En dan weet je natuurlijk ook misschien iets over persisterend positieve bloedkweken. En dat zal je dan ook nog misschien een extra argument voor de ene of de andere richting kunnen geven.
Ja, die informatie heb je dan inmiddels ook. Dus het is altijd een afweging van verschillende factoren die bepaalt of je per se nog die transoesofageale echo wil. Dit is natuurlijk een jonge patiënt, dus het heeft wel klinische consequenties. Als hij inderdaad een endocarditis heeft met tekenen van een aortawortelabces of met klepfalen, dan is dit ook echt een patiënt die je wil opereren. Dus het is wel iemand bij wie je dat eigenlijk wel echt wil uitsluiten.
Ja. Ja, en zeker ook omdat je bij deze patiënt geen alternatief focus hebt.
Nee.
En we weten dat de PET bij natieve kleppen gewoon slechter is weer dan bij kunstkleppen.
Ja, want dat vroeg ik nog af. Als je kunstklep hebt, dan heb je nog iets meer aan je PET, geloof ik.
Dat klopt, ja, zeker. Ja.
En dan nog heel even over de behandelduur. Hè? Hoe lang zouden jullie deze patiënt behandelen? En zouden jullie nog globaal iets kunnen zeggen over hoe lang we patiënten moeten behandelen?
Bij deze patiënt, als je je workup netjes gedaan hebt, dus je hebt je TTE die negatief is, je TEE die negatief is en je PET-CT die negatief is, dan heb je dus weliswaar een patiënt met risicofactoren op een gecompliceerd beloop, maar je hebt dat gecompliceerde, zeg maar de strooihaard op afstand, heb je niet aangetoond, dan zou ik deze patiënt behandelen als ongecompliceerde staf aureus bacteriemie met 2 weken vanaf de eerste negatieve bloedkweek. Ik weet niet.
Ja, ik zou hetzelfde doen. Ja.
En dan wel 2 weken helemaal IV?
Op dit moment nog wel. Ja.
Okay.
Ja, er is ook in november van vorig jaar de Sabetto trial gepubliceerd. En daarin is onderzoek gedaan naar het oraal uitbehandelen van ongecompliceerde aureusbacteriemie. En dat is een non-inferieure behandeling daarbij aangetoond. Dat was wel een heel geselecteerde groep patiënten. Maar ik denk dat op zich deze jonge man zonder verdere bijzondere voorgeschiedenis op zich wel zich voor zou lenen. Op zich, onze richtlijn schrijft nu nog voor dat we echt IV uitbehandelen. Maar het zou dus kunnen dat naar aanleiding van recente studies daar toch verandering in gaat komen.
En dan zit je eerste deel IV. En ja, natuurlijk ook omdat je tijd nodig hebt om al deze dingen te doen. En dan kan je na een week naar oraal. Of hoe zit
ja,
daar?
Dus de eerste week vaak IV en dan daarna de switch naar oraal om het dan oraal af te maken.
En dat was alleen bij ongecompliceerde aureusbacteriemie deze studie?
Ja, dat is een heel geselecteerde groep van ongecompliceerde aureusbacteriemie.
Ja. Want als we iets van een complicatie hebben of iets van een strooiaard hebben aangetoond, bijvoorbeeld een septische artritis of een spondylolisthitis of een endocarditis zonder operatieindicatie, dan gaat dat snel, verlengt dat snel, hè, de behandelduur.
Ja, dan heb je eigenlijk altijd een behandelduur van 6 weken als je een complicatie hebt.
Waarvan dat niet per se 6 weken volledig IV hoeft.
Nee.
Vaak doen we dan de eerste 2 weken IV en switchen we dan daarna naar een oraal regime voor de rest van de behandelduur. Maar dat is wel afhankelijk van het focus van de infectie. Want vaak zijn we toch nog geneigd om endocarditis of andere intravasculaire foci, zoals geïnfecteerde trombus, om dat wel IV uit te behandelen.
Ja, ja, dus het kan echt heel individueel verschillend zijn welke strooihaard er is en hoe dat dan gaat. Ja.
Ja.
Nou, dan hebben we nog een tweede casus meegenomen. Dat is een 85-jarige vrouw. Ze is bekend met diabetes, COPD en hypertensie. Ze was recent opgenomen met een longontsteking en een exacerbatie COPD. En een aantal dagen na haar ontslag presenteert ze zich weer in verband met achteruitgang. Ze heeft koorts en na heropname komt er uit de kweken een aureus. En wat vinden jullie van deze aureus als je het vergelijkt met de vorige casus?
Nou, ik denk dat je als je deze casus schetst, dat het zomaar zou kunnen zijn dat de aureusbacteriemie tijdens de eerste opname op is gelopen, bijvoorbeeld ten gevolge van een flebitis. Maar ook dan betekent het dat je dus best wel wat dagen delay hebt tot aan start adequate therapie. Maar is het wel een veel oudere patiënt, dus zul je misschien andere keuzes maken in je diagnostische workup, wat Loes ook al zei. En ik denk dat je bij anamnese, bij deze mevrouw in ieder geval, bedacht bent op die tromboflebitis, dat je daar extra naar vraagt en bij lichamelijk onderzoek dus ook extra bedacht op bent.
Ja. En als je een tromboflebitis ziet, gewoon wat je klinisch ook als een tromboflebitis zou duiden, zou je daar dan nog beeldvorming van doen? Of ga je gewoon weer het hele rijtje in van de aanvullende diagnostiek die we net gedaan hebben?
Nou ja, zoals net al werd genoemd, het is ook alweer een patiënt met een aantal dagen koorts. Dus een aantal dagen onbehandeld waarschijnlijk al die bacteriemie heeft gehad. Dus je gaat wel weer de hele workup doen.
Ja.
Ja. Nou, deze patiënt werd behandeld met fluoxetine, ook gestart met 12 gram. Maar de koorts houdt aan en de bloedkweken zijn na 2 dagen nog steeds positief. Op de PET-scan wordt een PET-avide trombus gezien ter plaatse van het oude infuus en meerdere abscessen in de spieren van de bovenbeen en de rug. Kunnen jullie iets zeggen over, even helemaal los van deze casus, hoe lang na start van antibiotica moet je kweken negatief worden?
Je neemt ze dus na 48 uur na start van adequate therapie af, omdat je ze dan negatief wil hebben. En als ze dan nog positief zijn, dan is dat dus een risicofactor voor een gecompliceerd beloop.
Ja, dus eigenlijk het eerste setje controle kweken positief is al een risicofactor.
Ja, ja, die is daarin eigenlijk het belangrijkste.
Ja,
En de vervolgkweken gebruik je eigenlijk met name ook om te bepalen hoe lang je gaat behandelen. Want we behandelen een aantal weken vanaf de eerste negatieve kweek.
Ja, precies. Dan gaat je tijd in. En die abscessen die zij dan heeft, dus ter plaatse van de tromofloebitis, maar ook in de spieren. Zijn er nog afwegingen over? Je zei, je kan soms iets vinden wat je kan draineren. Dat is soms ook best wel eens ingewikkeld. En bij de radioloog zeg je, kun je dat draineren? En dan is het antwoord wel eens nee. En moet je, hoe hard dringen we daarop aan? Is daar een bepaalde afmeting van te bedenken? Van waar je denkt, dit, vanaf deze afmeting is dat zinvol? Of is dat echt heel lastig te zeggen?
Ja, er is geen echte afkapwaarde qua grootte van. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe bereikbaar het is voor de radioloog. En ik had het net over die vervolgkweken. Die kan je ook nog gebruiken als je ziet dat de kweken echt lang positief blijven. Is dat ook een teken van onvoldoende broncontrole? Dus soms kan dat nog een extra argument zijn naar de radioloog. Als iemand maar positieve bloedkweken blijft houden. Dat je zegt, ja, we moeten toch wat gaan draineren. Om te kijken of we daarmee sneller oplossing van de persisterende bacteriemie kunnen krijgen.
Ja. En als zo'n patiënt nou op de afdeling ligt. Je hebt die aureus bacteriemie gediagnosticeerd. Dan zien we toch best wel vaak wat complicaties in het ziekenhuis. Zowel denk ik van de aureus bacteriemie zelf, maar ook als van de behandeling. En wat zijn nou dingen waar je elke dag bij zo'n patiënt aandacht aan moet besteden? Om na te kijken dat je die complicaties niet mist of te laat ontdekt?
Nou, er zijn een aantal dingen waar we naar kijken. Dus bij patiënten met een risico op endocarditis blijf je ook luisteren naar het hart om te kijken of toch niet een soevel ontstaat. Je onderzoekt de patiënt of er tekenen van hartfalen ontstaan. Verder kan je natuurlijk bij het lichamelijk onderzoek blijven kijken naar of er tekenen zijn van strooihaarden. Verder zijn we natuurlijk bedacht op het ontstaan van nierinsufficiëntie. Dus vandaar dat we dat ook controleren bij het bloedonderzoek.
Ja, dat gebeurt eigenlijk best vaak. Hè? Wat je zei, die nieuwe studie laat dat ook zien. En wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken van die nierinsufficiëntie?
Ja, dat is een goede vraag. We zijn natuurlijk bedacht op de tin op Fluclox. De vraag is of al die nierinsufficiëntie echt toe te schrijven is aan tin. Of dat het niet gewoon multifactorieel is. Maar in de SNAP trial is een gerandomiseerde trial geweest. Dus de patiënten zouden vergelijkbaar moeten zijn in beide groepen.
Ja.
En dan zien we dus wel daadwerkelijk meer nierfunctiestoornissen in de Fluclox-acyline groep. In vergelijking met de cefazoline groep. Dus dat zal duidt toch op dat het middel daar ook wel zeker een rol in speelt. Maar de vraag of dat allemaal tin is, ja, dat is wel maar zeer de vraag. Ja.
En hoeveel dagen na start Fluclox is dat een beetje reëel dat je dat zou kunnen verwachten? Heb je daar een tijdsbeloop voor?
Dat is lastig.
Niet dag één misschien?
Nee, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan. Heeft iemand recent nog blootstelling gehad aan datzelfde middel? Want dan kan je je wel voorstellen dat het wellicht sneller zou op kunnen treden. Maar ik denk anders gemiddeld dat je het na de eerste week ziet. Maar ja, omdat dat is niet altijd, die vlieger gaat natuurlijk niet altijd op.
Ja. En aureus bacteriemie zijn levensbedreigende aandoeningen, weten al onze luisteraars. Maar wat is nou de prognose? We hebben het natuurlijk gehad over ongecompliceerd en gecompliceerd. Zitten heel veel verschillen in die groep. Maar hebben jullie een soort ballpark figure van, er komt een familie naar je toe en die zegt, ja, die vrouw is hartstikke ziek en we hebben gegoogeld en ChatGPT gevraagd. Wat zeg je dan? Wat is haar prognose?
Nou, we weten dat eigenlijk de laatste jaren dat de mortaliteit hoog blijft. Van tot 30%, wat natuurlijk gewoon wel echt hoog is.
Van behandelde aureus bacteriemie.
Ja.
Oké. Ja,
gecompliceerde aureus.
Nou ja, eigenlijk niet eens. Gewoon de hele groep.
Ja.
Dus dat is gewoon wel hoog. Dan vraag is of dat deze individuele patiënt. Je hebt daar wel degelijk risicofactoren. Je hebt natuurlijk een hoge leeftijd, lange delay. Dus en een geïnfecteerd intravasculair focus. Dus haar mortaliteit, kans op mortaliteit zal wellicht wel wat hoger zijn in vergelijking met een ongecompliceerde vorm.
Ja. Nou, nog even terug naar de casus. Bij deze dame werd dus geen vegetatie gezien op de transtoracale echo. En je hebt een intravasculair focus met tromofloebitis. Maar zou je dan toch nog een TEE maken? Of zeg je, nou, je hebt nu een ander focus, dat hoeft niet?
Nou, in dit geval heb je al een indicatie om te behandelen als een patiënt met een intravasculair focus. Dus voor de behandelduur maakt het niet uit. En ik ga er een beetje van uit. Ik weet natuurlijk niet hoe haar performance is, maar dat ze niet fit genoeg is voor operatie. En eigenlijk heeft een transoesophageale echo dan hier geen klinische consequenties. En zou ik dat echt achterwege laten.
Ja. Hey, en als je nou Fluclox hebt gegeven en iemand krijgt na een week een rash. Of iemand heeft al een geregistreerde allergie voor Fluclox-acyline. Wat zou dan een alternatief zijn wat jullie voorstellen?
Nou, dit ligt een beetje aan de ernst van de rashen. Dus de cefazoline is over het algemeen een goed alternatief voor fluoxacilline. Dat kan natuurlijk qua allergische huidreactie wel kruisreactiviteit hebben. Dus daarom ligt het een beetje aan de ernst van de huidafwijkingen die je ziet.
Oké. Nou, we hebben denk ik heel veel besproken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Marianne en Loes, ontzettend bedankt. En om het nog even samen te vatten, bij een aureusbacteremie is het belangrijk om te kijken naar de risicofactoren voor een ernstig beloop en daarop je diagnostiek en de duur en de hoogte van je antibiotisch beleid aan te passen.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!